Gemeente, er is vreugde in de tent. Vreugde in de tent van Abraham en Sara. Er is een kind geboren. Isaac. Dat is een wonder. De geboorte van elk kind is een wonder. En toch is dit een bijzonder wonder van Gods hand naar ons eigen spreken. Isaac is zijn naam. Hij lacht. Misschien, mag ik wel zeggen, God lacht. Het aangezicht Gods is in vriendelijkheid gewend tot Abraham, tot Sara, tot Isaac en in Isaac tot de wereld. In u zullen naar mijn belofte de geslachten der aarde gezegend worden. Wees gezegend. Ik ben de Heere, uw God. God lacht. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Is dat ook uw ervaring? Is dat ook jouw ervaring? Ken je het vriendelijk aangezicht Gods? De vriendelijkheid van God? Of weet je niet hoe vriendelijk de Heere is? Er klinkt een blijde lach in de tent van Abraham. Maar er klinkt nog een lach. Dat is als Isaac gespeend wordt. Als hij van de moederborst af is en vast voedsel krijgt. En Abraham bereidt hem een maaltijd. En Ismaël is misschien wel 14 jaar en oud. Dan lacht Ismaël. Hij bespot Isaac. Dat is een snijdende, dat is een scherpe, een bittere, een zure, een harde lach. Spottende lach. Dat is een vijandige lach. Gemeente, het gaat niet samen in de tent van Abraham. Het kan niet met elkaar verkeren. Dat wat Sara eigenlijk heeft bedacht en Abraham inderdaad heeft uitgevoerd. En dat wat naar het spreken Gods geschiedde. Het is in de tent van Abraham, ondanks die blijdschap toch, op leven en dood. Zo scherp. En nu pakt Paulus in de Galatenbrief die geschiedenis op. Niet als een bewijs van wat hij zegt, zegt Luther, maar als een voorbeeld. Wat is er in de gemeente van Galatië gaande? Ik ga niet uitvoerig op de achtergronden in, gemeente. Maar één ding kunt u zelf ook lezen in de Galatenbrief. Het evangelie van de Heer Jezus Christus is daar verkondigd. In alle helderheid. Niet dat Paulus Een dominee was met uitnemende gaven boven alle anderen. Dat wisten wij niet. Niet dat hij uitblonk en schitterde als een verkondiger van het evangelie. Dat mag ook het doel niet zijn. Maar één ding is wel waar van Paulus. En dat zegt hij zelf tegen de gemeente van Korinthe. Ik heb niet voorgenomen onder u iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus heeft op het allerheldest de Heer Jezus Christus verkondigd. En hem aangewezen als de enige weg ter zaligheid, als de enige zaligmaker van zondaren. Eén naam onder de hemel gegeven, onder de mensen, door welke wij moeten zalig worden. Gemeente, wat is u en mij het evangelie helder verkondigd? Hebben we het al vaak gehoord? Een preek kan wel eens moeilijk zijn. De schriftlezing kan al moeilijk zijn, dat is waar. Maar het evangelie van een gekruisigde zaligmaker voor zondaren, dat is toch wat anders. Jezus Christus, die zegt, die mij heeft, die heeft het leven. En die mij niet heeft, die heeft het leven niet. Zo helder en zo eenvoudig. Zo heeft Paulus ook in die gemeente het evangelie verkondigd. En er zijn mensen gekomen die namen het evangelie wel heel ernstig. En die namen ook het spreken Gods ernstig. Maar hiermee konden ze toch niet uit de voeten. Dit was toch te kort. Dit leek toch wel oppervlak. Kun je dan zo zalig worden op de kosten en de baten van een ander? Door het geloof dat louter een instrument is en ook nog niet eens een werk. Zo zalig worden. Daar moet toch wel iets aan toegevoegd worden. Dat is toch eigenlijk wel te kort. En zij vroegen van de gemeente een besnijdenis. En dat lijkt eigenlijk maar een heel gering verschil. Heel gering verschil, wel een pijnlijk verschil. Wel een heel gering verschil. Besneden worden naar de schriften en het geloof in de Heer Jezus Christus. Moet je eigenlijk niet als zendeling in een dergelijke gemeente toch je deze geringe aanpassing in de culturele omstandigheden veroorloven? Om daar de mensen tegemoet te komen. Moet je niet hier in de gelaten worden? Nee. Paulus neemt op het allerheldest en op het meest nadrukkelijk afstand van deze opvatting. Deze toegift aan de verdiensten van de Heer Jezus Christus, aan wat Hij heeft gedaan voor ons, werkt uit tot een anti-evangelie, tot een ander evangelie dat vervloekt is. Of met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis die we samen beleden. Of wij vinden geheel onze zaligheid in de Heer Jezus Christus en alleen in Hem. Of Hij is onze hele en volkomen zaligmaker voor al onze zonden. Of Hij is een halve zaligmaker. Nee, zegt Paulus, onmogelijk. En dan pakt Paulus de geschiedenis op uit Genesis. Ismaël en Isaac. Die onmogelijkheid van het samengaan. Er is een onderscheid tussen Ismaël en Isaac. Welk onderscheid is dat? Ik geef het u vanavond, gemeente, heel eenvoudig mee. En de twee woorden die ik u meegeef, die vormen een vraag aan u, aan jou en aan mij. Kind of knecht? En terzijde teken ik aan dat in de Bijbel het woord knecht ook positief wordt gebruikt. U kunt denken aan Psalm 116, over die psalm ook straks nog te zingen. Waar David zegt, Heer, ik ben uw knecht. In Psalm 119 herhaalt David dat. Een knecht des Heren zijn is een groot goed. Maar hier in de Galatenbrief wordt het anders gebruikt. Hier is het een slaaf. Hier is het een knecht die zich onderscheidt van een kind. Omdat een knecht geen kind is en niet erft. Een knecht. Dan gaan we kijken naar Genesis. Wat is daar eigenlijk in Genesis gebeurd? In het leven van Abraham. In het leven van Isaac. Wat is eigenlijk het verschil tussen Isaac en Ismaël? Want ze lijken op elkaar. Het zijn beide zonen van Abraham. Beide geboren uit, om het oud-testamentisch te zeggen, de lendenen van Abraham. Beide verkeren ze in de tent van Abraham. Beide gaan ze daar in en uit. Beide delen ze eigenlijk al bij hun leven in de goederen van Abraham. Ze eten, om zo te zeggen, van de tafel van Abraham. Is het verschil dan hun moeder? Ja, dat is een verschil. Toch zegt er, terecht meen ik, in zijn vraag op de gelaten brief, dat dat niet eens het meest ingrijpende verschil is. Weet u wat het cruciale verschil is tussen Isaac en Ismaël? Niet hun vader, die dezelfde is. Niet eens hun moeder, die verschillend is. Maar het spreken van God. Dat is het verschil. De God die spreekt. Gemeente, hebt u er al eens op gehad hoe bepalend het spreken van God is. In de morgen van de schepping, in de duisternis, het begin, klinkt de stem van God, er zij licht. En dan klinkt die stem van God met macht, majesteit. En dan klinkt die stem van God zoals Psalm 33 het zegt. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. God spreekt. En dan komt de Heer in het leven van Adam en Eva. En dan spreekt God. En dan spreekt Satan. En dan luistert Eva, en dan luistert Adam, en dan spreekt God. En dan spreekt hij woorden van oordeel en genade. Woorden aangaande zonde en woorden aangaande zegen. En dan komt de Heer in het leven van Abraham en God sprak tot Abraham. Abraham, ik ben de Heere, uw God. En waar God spreekt, gemeente, daar doet hij niet één van zijn woorden ter aarde vallen. En Abraham gelooft die woorden Gods. En dat geloof wordt Abraham tot rechtvaardigheid. Maar als het dan onmogelijk wordt, de Romeinenbrief zegt, Abraham en Sara verstorven. Hun lichaam was ongeschikt om kinderen voor te brengen. 100 jaar oud, Abraham. 90 jaar oud, Sara. Onmogelijk. Even onmogelijk als in die donkere, dikke duisternis voor de schepping toen God sprak, er zij licht. Hier ook in het leven van Abraham en Sara, onmogelijk. Alsof uit de doden een kind geschonken wordt, in het leven gegeven wordt. Onmogelijk. En God sprak. Sara neemt dan de toevlucht tot Hagar. Opdat uit Hagar een kind geboren zou worden. Dat is het vlees. Dat is onze beredenering. Dat is de kier die wij zien. Dat is de mogelijkheid die wij al calculerend bedenken. Zo kan het. Zo zal het wel moeten gaan. Dit kunnen we bevatten. Maar God spreekt. Ook als Abraham bidt. Of dat Ismaël voor uw aangezicht mocht leven. God spreekt. En God spreekt en Isaac wordt geboren. God lacht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Gemeente, kent u dat in uw leven? Hebt u dat ervaren dat God spreekt? Ja toch? God spreekt toch in uw leven? God spreekt toch ook in jouw leven? God spreekt toch ook in het leven van u die meeleidt en hier niet kan komen? Elke zondag spreekt de Heere. De Heere spreekt elke keer als u het Bijbeltje leest. En God spreekt. Oh, wat is de stem van God helder. Onmiskenbaar. God spreekt. Woorden van belofte. En God baant een weg door de onmogelijkheid heen. Een kind der belofte. Ja, gemeente, de lijn gaat nog verder door. Want in de donkere nacht van kerst, inderdaad, wordt het kind der belofte, Jezus Christus, geboren. Door de onmogelijkheid heen. Een kind geboren uit een maagd. Nu niet een verstorvene. Maar ook een vrouw. Van wie wij moeten zeggen dat het onmogelijk is dat zij een kind zou baren. En God baant een weg. En effent een pad. En Gods weg is in de diepte en de duisternis. God spreekt. En u, gemeente, zegt Paulus, wij zijn kinderen der belofte, als Isaac was. En daar moet u uw leven naast leggen. en daar moet ik mijn leven naast leggen. Zijn wij een kind der belofte? En laat ik de vraag nog eens eenvoudig stellen, zodat u de heldere stem van God in die vraag niet kunt missen. Bent u kind of knecht? En wij gaan bezien hoe dat uitwerkt in de tent van Abraham. We hebben het al gezien, ze verkeren beide in de tent van Abraham. Ze zijn daar samen. Ze kennen Abraham. Ze gaan om met Abraham. Kan dat zo ook in de gemeente? Dat je in de kerk bent. Dat je je Bijbeltje leest. Dat je trouw bent in het verenigingsleven. Trouw naar de catechisatie gaat. Misschien ook wel avondmaalganger bent. Misschien ambtsdrager. Of verkondiger van het evangelie. En toch knecht. Misschien een goede knecht. Misschien een goede slaaf. Misschien een trouwe slaaf. Ernstig in alle dingen. De taak op de schouders nemen. De plicht vervullend zonder tekort. Er valt geen, om zo te zeggen, natte vinger op te leggen. Het is alles in orde. Het ziet er keurig uit. Het is ruim voldoende. O ja, er gaat wel eens iets mis. Maar het is toch alles geheel zoals het hoort. Kind of knecht. Wat kun je ook als knecht eigenlijk delen in de rijkdommen van de Heer? Van een Abraham bijvoorbeeld. Als knecht onder hetzelfde dak verkeren. Wat kun je als knecht in de gemeente delen in de schatten van de Heer? Delen in de zondag. Delen in de opzang van de gemeente. Delen in de vreugde. Onder de prediking van het woord. Maar knecht. Wat komt dat dichtbij? Wat is nu eigenlijk het verschil dan? En misschien dat wel iemand hier in ons midden eigenlijk vraagt, maakt u ons bang? Wilt u ons onzeker hebben? Er is al zoveel heilsonzekerheid. Toch? Nee? Nee, zo niet, gemeente. Want in dat leven van die knecht is juist onzekerheid. In diezelfde verklaring van de Galaterbrief schrijft Luther dat aardse Jeruzalem, dat dienstbare Jeruzalem, dat Jeruzalem dat werkt, dat Jeruzalem dat aan de slag gaat, dat Jeruzalem dat toch de zaligheid moet verdienen, dat wandelt in de werken der wet. Dat komt nooit tot de vrijheid der geest. Dat blijft schuldig onder de wet. Dat blijft schuldig onder een kwaad geweten. Gemeente, herkent u het? Dat Jeruzalem dat dienstbaar is. Dat blijft onder de toorn en het gericht van God. Herkent u dat? Dat kwade geweten. Mag ik u eens voorbeelden noemen? Je wilt wel bidden tot God. Maar eigenlijk moet eerst het pad geëffend zijn. Eigenlijk moet je toch wel eerst wat poetswerk verrichten. Eigenlijk moet je toch wel het wat vlak hebben tussen de Heer en jezelf. Ja, als je nu eens een week achter de rug zou hebben, waarin het toch een beetje goed gegaan is. Waarin je het er niet al te slecht van afgebracht hebt. Dan heb je toch wel een veel grotere vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade. Niet? En als je nu eens goed gestemd bent, en als je eens in een ernstige stemming verkeert en je hebt je Bijbel en geen kwade gedachten vol van begeerte hebben je besprongen, ja, dan kun je eens goed bidden. En dan heb je ook wel hoop dat de Heere je hoort. Dat gemeente is het zuurdesem van de Farizeeën. Dat is het zuurdesem van die Farizeeën die zegt: ik dank u dat ik het pad heb kunnen effenen. Dat ik schoon schip heb kunnen maken. Dat ik het toch, al is het onvolkomen, grotendeels vlak heb kunnen trekken tussen u en mij, opdat u mij verder helpt. En weet u wat het verschil is? Dat is toch inderdaad, als het om slaven gaat, die slaafse vrees, die knechtelijke vrees, bang voor de Heere, en eigenlijk weet je niet, en dan komen we terug bij dat vriendelijk aangezicht God, eigenlijk weet je niet hoe vriendelijk de Heere is. Eigenlijk voel je die liefde koorden niet om je hart liggen. En eigenlijk is de dienst van de Heere toch een zware dienst. Een tredmolen. Ja, je moet toch wel uit de Bijbel lezen. Je gaat toch wel naar de kerk. Je blijft toch niet thuis. Je hoort het toch. Maar er is geen liefde in. Of het is, om met een van de oude vaders te spreken, een sleur- en slenterdienst. Je gaat in en uit, de ene preek naar de andere. De ene maand naar de andere maand, het ene jaar na het andere jaar. En mee stoppen, dat is uit de tent van Abraham vertrekken en de woestijn invluchten. Ja, dat is ook wat. Woestijn in. Dat kan ook niet. Maar kind, nee. En dat verschil, gemeente, zit in dat spreken Gods. Zijn wij kinderen van het spreken Gods? Ik kom er zo op terug. Maar één ding. Misschien dat u zegt, ja, dat pad effen, dat is niet goed. En je zondagse pak een keertje naar de stomerij brengen, als u begrijpt wat ik bedoel. Om toch bij de Heere zonder kreuken en rimpels te komen. En zo ook je leven eens goed onder handen nemen. Dat is dan niet goed, maar aan de andere kant, dat is toch eigenlijk wat de Bijbel vraagt. En dan hebt u nog gelijk ook. Dat is wat de Bijbel vraagt. Bekeert u en gelooft het evangelie. Maar wat denkt u? Dat je je eerst moet bekeren en gereed moet maken om het evangelie te geloven? Nee, dat gaat samen, gemeente. Wie gelooft in de Heer Jezus Christus, in dat geloof, in het onvoorwaardelijke evangelie, in het onvoorwaardelijke spreken Gods, in die onvoorwaardelijke belofte Gods. Wie gelooft, die wordt tegelijkertijd, zegt Johannes Calvijn, door het geloof geheiligd om de wet te gehoorzamen. En met het geloof in de Heer Jezus Christus, met het toegaan tot het offer van de Heer Jezus Christus, bekeer je je leven. Scheur je je los van zonde. Van elke zonde in je leven. Elke? Elke. Zo radicaal. Maar eigenlijk zeg ik het ook verkeerd. Want het is geen los scheuren. Alsof dat met de grootste moed schiet. Maar het geschiet in liefde. in vanzelfsprekend. Kan niet anders. Daarom is het ook niet dat dienstbare, knechtelijke werk van een knecht die het werk doet. Nee, in dit werk, daar ligt de liefde. Dat is de dankbaarheid. En dat is het verschijf. Kind of knecht, kent u die liefde in uw leven? Dat is eigenlijk weer dezelfde vraag als die we aan het begin van de preek stelden. Kent u dat vriendelijk aangezicht Gods? Kind of knecht? Kinderen der belofte. Welke belofte zou het omgaan in Galaten 4? Kinderen der belofte. Welke belofte denkt u dat het omgaat? Gemeente, ik kan vele beloften noemen. Mag ik die beloften samenvatten nu? Ik ben de Heer, uw God. Dit spreken Gods, deze belofte, deze onvoorwaardelijke belofte. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypte, uit dat knechtelijke huis uitleidt. En stelt in de vrijheid van de kinderen Gods. Het is een belofte van de Vader. Een belofte van de Zoon. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Vermoeid en belast van je zonde. Vermoeid en belast van je godsdienstige werk. Van je plichtplegingen. Van je vrome verrichtingen. Komt alles mij die vermoeid en belast. En ik zal u rust geven. Al die beloften van God. Die worden samengevat in dat ene woord. God was in Christus. Hier hebt u de heldere stem van God. Hoort u die stem van God? En God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde niet toerekenende. Al die beloften van God. Waarbij wij ook nog de verzekering ontvangen dat al die beloften van God in Jezus Christus ja en amen zijn. In de mond van de getrouwe getuige die niet liegen kan. En die bevestigt wat van God geldt en hij doet niet één van zijn woorden ter aarde vallen en God spreekt. Ja, misschien dat nu iemand zegt. Ik ben eigenlijk zo'n knecht. Ik ben wel een trouwe knecht geweest. Ik heb gejaagd wel jarenlang om goed en vroom te leven. Maar ik ben een knecht. Ik ben wel een brave knecht. Een knecht met levensheiliging. Maar een knecht. En geen kind. Gemeente, wat nu het natuurlijke niet kan dat een knecht zomaar een kind wordt. Dat kan hier. Vanwege het spreken Gods. Wij zijn knechten. Allen geboren knechten. En hoe moet ik ooit een kind worden? Als ik een kind der belofte ben, gemeente, dan ben ik een kind deze belofte. Ten dag als gij daarvan ziet, zult gij de dood sterven. Van die belofte ben ik een kind. De zonde baart de dood. Maar nu kan ik, door Gods genade, buiten al mijn berekeningen, buiten al mijn calculaties, door het spreken Gods als door een wonder in een donkere nacht, als de nacht op het donkerst is, als het zo is dat ik werkelijk dood ben in zonden en misdaden, dan geldt wat Psalm 46 zegt, en God zal er helpen in het aanbreken van morgen stond. En dan spreekt God in die nacht die zo duister en zo donker is, en die ons zo gevangen houdt in het leven van een knecht, dat de morgenstond der genade de morgenglans der eeuwigheid in Jezus Christus aanbreekt. En dat God leven wekt uit de doden. Hoe dan? Geweten, u komt de belofte toe en uw kinderen. Zovelen als er de Heere onze God door de heldere stem van het evangelie toeroepen zal. En die belofte die wordt u verkondigd. En die wordt u verkondigd in de gemeente. En de gemeente en de kerk, dat Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Want dat leeft vanwege de Heer Jezus Christus. En Jeruzalem dat boven is, dat is de ganse kerk van God. Van Adam af, tot aan de jongste dag. Tot in de volheid toe, tot in de eeuwen der eeuwen. Die ganse kerk Gods, dat is het Jeruzalem dat boven is. Want dat Jeruzalem gemeente is boven, omdat dat het begin heeft vanuit de hemel, vanuit het welbaar Gods. Dat Jeruzalem is boven, omdat de Heer Jezus Christus ons onderpand in de hemel is. Dat Jeruzalem is boven, omdat onze wandel in de hemel is. En dat geestelijke Jeruzalem dat vrij is, dat baart door de prediking van het evangelie. En dan schrijft Luther, de bruid van Christus baart door de ambtsbediening tot aan het einde van de wereld zonder ophouden kinderen. En zo worden door de dienst van het evangelie in de bedding van het Jeruzalem dat boven is, de bedding van de kerk, in de bedding van de gemeente hier, kinderen geboren in Sion. Gemeente, veracht de gemeente nooit. Veracht de kerk nooit. Dat is maar niet een toevallige samenkomst van mensen. Dat is maar niet een vereniging op grond van de Bijbel. Dat is het Jeruzalem dat boven is. Voortgekomen uit Gods hand. En in die bedding vindt de geestelijke geboorte plaats. Hier in Gods huis. Vanwege het spreken van God. En wie zo geboren wordt. Wie zo geboren wordt. Die vindt alles, alles in de Heer Jezus Christus. Alles. En die acht alles schade en drek. Om de uitnemendheid van de Heer Jezus Christus. Alles vinden in de ene naam onder de hemel gegeven. Alles daar te vinden. Alleen in hem. En dan lees ik van een Schotse prediker David Dixon. Dat hij op zijn sterfbed zegt, ik heb al mijn zonden genomen. En ik heb ze op een hoop geworpen en ik ben gevlucht tot de Heer Jezus Christus. En toen heb ik al mijn goede werken genomen. En ik heb ze op een hoop geworpen en ik ben gevlucht tot de Heer Jezus Christus. Kent u deze Jezus? Deze trouwe zaligmaker van zondaren. Bent u zo tot hem gevlucht. Zonder iets mee te nemen. Niet uw gebed, niet uw bekering, niet uw geloof. Moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En als ik zo kom tot die God, dan heb ik maar één belijdenis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij een van uw dienstknechten. Maar nee, zegt de vader. Kom in mijn armen, mijn kind. Hier is de genade van het evangelie. Onvoorwaardelijk. Voor de grootste der zondaren. Hier is het Jeruzalem dat boven is, dat waard. Nu, onaanzienlijk. Wat is de gemeente? Wat is de kerk? De kerk die niet voor aanzien staat. Maar, zegt Paulus, en hij citeert Jesaja, de kinderen der eenzame zijn veel meer dan de kinderen dergene die de man heeft. Want het gaat, gemeente, altijd door de doden heen. Door de onmogelijkheid. Vanaf het uur dat de Heere sprak in de duisternis en zei: er zij licht. Sara een verstorvene was en Isaac baart God. Lacht. Rebecca die onvruchtbaar is. En haar familie wenst haar toe: o ons zuster, wordt gij tot duizenden miljoenen. En uw zaad bezitten de poort haar vijanden. Maria die een maagd is. De kerk des Heren die niet scoort. Die niet schittert. Die niet in aanzien is. Waarvan de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt: de zaak des Heren is voor vele ketters en veracht. Een dienstknecht is meer dan de meester. Bespot en gehoond, maar de kinderen der eenzame. De kinderen die uit die onvruchtbare geboren, die worden geboren door onaanzienlijke middelen van de verkondiging van het evangelie. Slijk aan zijn vingers, de dwaasheid van de prediking, de dwaasheid van het kruis van de Heer Jezus Christus, zonder enige verdienste onderzijds. Die kinderen zijn veel meer de kinderen van die de man heeft. Breek uit en roep. Zing vrolijk, gij onvruchtbare. Want die kinderen zijn veel meer. Dat is het spreken Gods. Ook in deze tijd. Al is het nog zo donker in deze wereld. Want de Heere laat niet één van zijn woorden ter aarde vallen. De kinderen der eenzamen van die onvruchtbare kerk zijn zo talrijk. Weet u hoe talrijk? Weet u hoeveel? Een schaar die niemand tellen kan. Amen.